Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. People Power met Glenn van der Burg.
Ja, het jou. Kennen jullie het allemaal? Ondertussen komt het op allerlei plekken natuurlijk langs. Je kan er eigenlijk geen boek meer openslaan, geen management magazine meer openslaan. Of het gaat wel over agile, een buzzword in organisaties. Bij verzekeraars en banken wordt erop losgescrumpt in squads. Ja, hoe heeft het zich ontwikkeld tot de hype die het nu is? Wat ligt er in de toekomst? En wat zijn de laatste inzichten voor het al dan niet inzetten van die agile principes? We gaan in gesprek met dé expert in Nederland. Hij is Chief Technology Officer van ProAwareness. Hij is ook nog hoogleraar en auteur van meerdere managementboeken. Die overigens hier voor me liggen allemaal in de tinten van donker oranje naar licht oranje. Dus dan moeten we ook nog even vragen hoe dat eigenlijk zit. Hij is in de studio, Rini van Zolingen. En we hebben ook Harm Jans aan de lijn op afstand. Hij is Director Innovation Support bij bol.com. En waarom is hij dat? Nou ja, hij is bij ons omdat zij daar ook weer op een enorme agile manier werken. En dat is natuurlijk weer allemaal weer net anders dan wat je misschien gewend bent. Nou, kortom, we gaan in deze aflevering met elkaar uitvogelen hoe het ervoor staat en waar het eigenlijk naartoe gaat met dat agile. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Rini van Zolingen, wat fijn dat je er bent, Rini.
Dankjewel, Glenn.
Gezellig, veel te lang geleden ondertussen. En ook bijzonder welkom aan Harm Jans. Harm, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Ja, dat is altijd ingewikkeld communiceren met iemand op afstand. Want ik kijk Rini eens diep in zijn ogen aan en dan weet hij dat hij wat moet gaan zeggen. Maar het gaat ons helemaal lukken, Harm, via de telefoon. Rini, bij jou beginnen. Agile is een hype. Wat zeg je dan?
Ook.
Ja?
Ook waar, tuurlijk.
Ja, heb je daar last van dat het een hype is?
Ja, nee. Ik bedoel maar het feit dat je toen we 10 jaar geleden begonnen moest dat iedereen uitleggen. En dat is ook wel lastig. Hè? Dan moet je andere gesprekken voeren. Tegenwoordig heb je dat niet meer. Maar goed, het nadeel van een hype is natuurlijk ook wel dat er wel eens wat spaanders vallen, et cetera. Dat je daar wat last van hebt. Ja. Maar mij hoor je niet klagen hoor.
Gebeurt er nou iets ook waar je gewoon aan irriteert? Hè? Dus dingen die mensen denken dat het hele agile gedoe is. Of dat je ja, dat wordt er een beetje bij de haren gesleept. Ik weet dat ooit hadden we het nieuwe werken. Ondertussen noemen we dat corona tegenwoordig. Maar we hadden ooit het nieuwe werken. En dan was thuiswerken. Dat werd het soort van verbasterd tot. Dat is thuiswerken. En ik werd dan altijd een beetje geïrriteerd.
Uitslapen op kosten van de baas.
Ja, bijvoorbeeld. Hè. Heb je dat bij Agile nou ook? Wat is je grootste irritatie?
Ik irriteer me niet zo snel. Kijk, uiteindelijk denk ik dat iedereen moet zelf doen wat hij wil. Uiteindelijk, jij bent verantwoordelijk voor jouw doelen, jouw omgeving, jouw klanten. Wat ik maar wel opvalt is dat sommige mensen ik vind het een hulpmiddel. En er zijn mensen die als ze een hamer vast hebben, vind ik ook een hulpmiddelhamer. En als die op hun duim slaan, dat ze dan zeggen dat ze een hele slechte hamer hebben.
Ja,
en dat is met agile niet anders. Hè? Dus als je het kunt gebruiken in jouw voordeel, dat is prima. Maar dan doe jij het nog steeds. Ja. En heb jij mooie resultaten. De andere kant is er ook. Hè? Dus er zit een soort retorische truc vaak bij agile methodes. Dat als het lukt, dan zeg je, goh, zie je wel, agile werkt. En als je het niet lukt, zeg je, gooi, zie je nou wel dat je het niet goed hebt toegepast. Ja. Dat is ook niet helemaal fair.
Ja, of andersom. Ja. Nou, het leuke is, het beeld wat een beetje ontstaat, is dat dit hartstikke hip en nieuw is en zo. Hè? Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Ik ben even in de archieven van People Power gedoken. Want een jaar of, denk 3-4 geleden, had ik de eer om een van de grondleggers van Agile, van de Agile Manifesto, Jeff Sutherland te spreken. Degene die ook een van de bedenkers van Scrum. En ik vroeg aan hem van ja, hoe is dat nou eigenlijk ontstaan?
Dus je bent helemaal de spelonken hierin gedoken. Je bent zo'n spoel. Zo'n tape.
Ja.
En dan ben je vol spinnenwebben.
Ja, en je hoort ook kraken straks. Ja. Dus laten we even naar Jeff luisteren wat hij eigenlijk zegt over het ontstaan van de hele agile beweging.
I was pulled into a big banking company to help them with the future technologies. And I looked at what they were doing with their projects. And their projects tended to be late. And when they were late, the managers would try to have more reports, have more meetings, have more micromanagement. And I looked at that, and the dynamics of that were just to make the projects later. So I went into the CEO and I said, I'm just a medical school professor, but I have to tell you, those guys on the floor don't look like the guys I work with at Bell Labs. And that way of working is not the way to do it. I said, why don't you give me the worst business unit in the bank? I'll show you how to fix it.
What was the worst one?
It was the unit that was rolling out automated teller systems in 150 banks all over North America. And it was a new technology for them, so the bank was struggling. The revenue was much less than expenses were, 30% more than revenue. They were losing money, a lot of red ink. and I said, I need everybody. I need sales. I need marketing. I need everyone, the software developers, the install people, the mainframe guys. And we'll get them all in one team. We'll split them into small teams of 4 or 5 people. And I said, what I'm going to do is show them how to land a project, just like we train a new fighter pilot how to land an airplane. You know, you practice over and over again until you can nail it. We're going to start the week for every team. They're going to have a prioritized backlog. We're going to have somebody from product marketing that prioritizes that list. And at the end of the week, every team is going to be live. Whatever it is that they're building, whether it's in marketing or it's software, it's live. And we're going to practice that every week until we can nail that landing. Less than 6 months, that was the most profitable business unit in the bank. That was 1983. It was the first prototype of Scrum.
Ja, Rini, 1983. Ik was 12. Waar was jij?
Ik zat nog in mijn vaders buik, denk ik.
Ja, zo jong ben je nog. 1983. Yo, dat hele agile, dat is hartstikke oud. Er is niks nieuws aan. Wat nou hype? Het is gewoon, als dit een hype is, dan is het wel heel langzaam gehyped.
Nou, maar daarom zeg ik, hè, het is in veel gevallen is. Het zijn gewoon mensen die slimme dingen doen in een omgeving. En Jeff die vertelt het perfect dat hij in zijn omgeving niet is op alle aannames is door gaan bouwen, maar gewoon met trial and error of mooi wetenschappelijk empirisch is gaan kijken wat werkt wel. Nou, daar houden we dat, wat werkt niet. Dan moet je iets anders op vinden. Dus als je het zo bekijkt, is er eigenlijk helemaal niks nieuws onder de zon.
Nee.
En tegelijkertijd, omdat gestructureerd, op grote schaal, in grote ondernemingen door te voeren, dat is geen kinderzin. Dat is geen sinecure. En daar moet je gewoon echt op een gestructureerde manier aan werken. En dat zijn veel organisaties aan het doen. En die hebben daar prima resultaten mee. Dus in die zin denk ik van, nou ja, fijn toch dat het een hype is, als we de mensen mee helpen.
Ja. Harm, hoe is dat bij jullie? Hoe is de, zeg maar, het agile zijn, wendbaar kunnen zijn, dan natuurlijk in de vorm van waarop je organiseert. Hoe is dat bij jullie, bij bol.com, hoe zit dat in elkaar?
Ja, bij bol.com is het ook geen doel op zich. Ik vind dat ook wel belangrijk. Bij ons ontstaan echt vanuit de noodzaak. En wat net ook omschreven werd, dus projecten die over hun deadline heen lopen en moeilijk te besturen zijn, hadden wij ook last van. Het was voor ons de directe aanleiding om met Agile te beginnen.
Ja, ik kan me voorstellen dat mensen denken, oh ja, bol.com, zo'n jong bedrijf, die zijn natuurlijk vanaf het begin af aan zo begonnen. Maar dat was dus bij jullie niet zo. Jullie zijn eigenlijk gewoon ook als een soort traditionele manier van organiseren, grote projecten, eerst heel lang bedenken wat je wil gaan doen en dan een plan maken. Nou ja, planmatig werken. Zo begon het bij jullie ook.
Ja, precies zo. Wij hadden in 2007 en 2008 waren we bezig met een hele grote vernieuwing van het webplatform van bol.com. Nou, dat was het grootste IT-project dat we dan tot dan toe hadden gedaan. Nou, daar kwamen we ook bij elkaar om die planning te bespreken. Ik heb ooit bij een praatje van Rini gezeten en daar haalde die aan dat in dat soort meetings, dat er vaak rapportages gebruikt worden. En dan heb je van die lampjes, dus groene en rode lampjes, om te zien of iedereen op tijd is. Rini, jij noemt dat watermeloenrapportage,
ja,
toch?
Ja, dat is allemaal groen. Als alle bolletjes op groen staan, dan word ik onrustig. Want meestal betekent dat het wel al rood is. Net als een waterballon. Hè? Groen van buiten, rood van binnen. Als alle stoplichten op groen staan, dan worden heel veel mensen zijn dan, god, gaat goed. En ik denk dan altijd, als het volgens plan verloopt, dan gaat het niet goed.
Dan moet
het
misgaan.
Nou, dan weet je namelijk nog niet waar het niet volgens plan verloopt.
Ja. Ah.
Nou, zo was het bij ons. Dus wij dachten tot, zeg maar, 1-2 maanden voor de deadline van het project, dat alles op groen stond. En toen schoorvoetend kwam op het einde, kwamen er een paar mensen die dan de moed verzamelen om hun hand op te steken en te zeggen van, nou, ik denk dat het eigenlijk helemaal nog niet zo goed gaat en dat we een aantal dingen nog niet goed werkend hebben. En dat komt ook omdat je heel lang designt en dan heel lang in een testopstelling blijft, maar uiteindelijk wat telt is de realiteit en of je software echt werkt. En eigenlijk het echt het live gaan, de toets aan de realiteit die telt. En die ontstaat dan dus veel te laat. Daar zijn wij toen echt van geschrokken. En we hebben toen gezegd, joh, als dit ons nu al niet lukt, en Bol.com gaat nog veel groter worden, dan moeten we hier veel beter in worden en moeten we het op een andere manier gaan doen.
Ja. Rinier, wat is dan de uitdaging? Want het klinkt zo logisch. Eigenlijk, wat ik Harm hoor zeggen is, de toekomst is niet voorspelbaar. Hè? De toekomst is niet planbaar. Dus
Je hoort twee dingen in Harm's verhaal die gewoon heel positief zijn. Dat is namelijk, dat zijn professionals die zijn bezig en die willen dat iets slaagt. Nou, daar ben ik blij mee. Hè? Ja. Blij dat je in een organisatie werkt waar mensen, jonge mensen, een bedrijf aan het bouwen zijn. Die willen dat het slaagt. En je hoort ook dat men, als het volgens plan verloopt, denkt dat het goed gaat. Dat is op zich ook logisch. Dus op zich hoor ik twee positieve dingen. Er zitten alleen twee dingen net even onder water. En dat is één, dat dingen die je voor het eerst doet en die heel groot zijn en die veel over samenwerking met andere partijen gaan. Ja, daar kun je wel een plan voor maken, maar het is naïef om te denken dat het volgens plan verloopt. Dus als het dan volgens plan verloopt, dan moet je op gaan passen. En het tweede is,
moet je op gaan passen?
Op gaan passen dat je jezelf niet voor de gek houdt.
Okay.
Want als alles loopt volgens een... Kijk, aan het begin weet je het minst. En dan maak je je plan. En dat geeft niks, want je moet wel een plan hebben. Want zonder plan iets gaan doen, dat slaat ook nergens op.
Yeah.
Maar als je op het moment dat je het minste weet een plan gaat maken, weet je zeker dat al jouw denkfouten daarin zitten. En als alles dan volgens plan verloopt, dan ben je je denkfouten nog niet aan het ontdekken. Dus het is juist heel goed als het niet volgens plan verloopt, want dan ben je aan het leren.
Ja, want dan kom je blijkbaar in contact en ben je nieuwe dingen aan het leren.
Ja.
Dan kom je in contact met de realiteit. Aannames die blijken toch niet te kloppen.
Maar dat lukt alleen als je jezelf dwingt om ze te toetsen. En er is natuurlijk niks moois om te toetsen dan gewoon iets af te maken en kijken of het werkt. Maar de meeste plannen die wij maken, daar struiven we die toets uit naar het einde. En het was ook wat Harm omschreven. Aan het einde kwamen mensen schoorvoetend van we denken dat, et cetera. Waarom? Omdat je het echte toetsen ook uitstelt tot het einde.
Ja. Oké, okay, dus één. Is dat twee?
Nee, dat is één. Nee. En twee is dat mensen en professionals met heel veel kennis en vakmanschap, die breed georiënteerd zijn, vaak grote systemen, grote projecten, dat gaat over heel veel experts, om die op een fatsoenlijke manier met elkaar samen te laten werken en elkaars taal te leren spreken, dat kost gewoon tijd. En ja, je hebt je eigen taal, je hebt je eigen aannames, je vindt dat je er meer verstand hebt van de ander. En om mensen cross-functioneel of multidisciplinair te leren samenwerken, dat heeft even tijd nodig. En als je dat dan doet op een agile manier, met sprintjes, et cetera, nou, daar hoef je het niet per se over te hebben, dan gaat dat sneller dan wanneer je dat doet op een langzame manier, met aan het einde is het klaar.
Ja, en wat we ook volgens mij altijd gewend waren, de marketeers zaten bij de marketeers. De software testers zaten bij de software testers. Dus alles gebeurde ook in silootjes. Waardoor mensen niet in contact kwamen. Niet echt in contact kwamen.
Precies. En je had net Jeff Sutherland in de uitzending. Nou heb ik hem toevallig 2 weken geleden gesproken.
Nou.
En hij doet ook nog wat consultancy, et cetera. En hij vertelde dat ze vanuit zijn bedrijf bij het grootste ziekenhuis van Boston zijn ze bezig geweest om namelijk de operatietijd te halveren. Ze hebben heel veel operatiekamers en ze wilden die operatietijd halveren. En dat is ze gelukt. En dan kon je uitrekenen wat dat kost, wat dat oplevert en wat dat kost. Nou, dat is enorm, weet je wel. Maar het moeilijkste in dat hele traject, dat vertelde hij ook, het moeilijkste in het hele traject was om de artsen en de chirurgen door te laten krijgen dat de schoonmakers ook mensen waren.
Ja.
En dat die eigenlijk bij hun in het team zitten.
Ja.
En zodra de schoonmakers van de operatiekamer met de chirurg in contact komen en gaan zeggen, wat zijn we nou eigenlijk met z'n allen aan het doen? Dan is het eigenlijk vrij makkelijk om dat terug te brengen en te halveren. Maar het lukt niet als men denkt, ja, ik ben een chirurg en dat moet allemaal klaar zitten. En die schoonmaker zegt, joh, ik begin pas als die man helemaal klaar is. En ja, en dan gaat het mis. Dus gewoon mensen op een fatsoenlijke manier met elkaar laten samenwerken.
Ja.
Dat is de uitdaging.
Ja, en dat klinkt zo simpel. Maar volgens mij komen we er allemaal elke dag achter dat
wel, helemaal niet zo simpel is.
Dat best wel tegenvalt. Praat zo heel graag met jullie verder. En dan, een van de dingen waar ik nou benieuwd naar ben. Want je hoort al die verhalen over die grote organisaties die dit allemaal aan het toepassen zijn. Nou, Bol.com is er natuurlijk één van. Hoe zorg je er nou voor dat al die kleine teampjes dat die ook weer snappen dat er een groter geheel is? Nou, dat hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
In studio Rini van Solingen, agile koning, god, expert, maar vooral leuke man uit Zoetermeer. En aan de telefoon Harm Jans, eerder bij ons in de uitzending geweest van bol.com. Als je nou denkt van nou, hoe doen ze dat dan allemaal bij bol.com en hoe werken ze met elkaar, dan moet je vooral die aflevering luisteren. Dan zoek je gewoon even op onze website peoplepower.radio op bol.com en dan komt het goed. Nu vooral als mede-expert op het gebied van agile, maar natuurlijk een man uit de praktijk, hè, want je elke dag is hij ongelooflijk agile aan het werk. Grote organisaties. We kennen natuurlijk allemaal het verhaal van ING. Maar ABN AMRO is heel druk bezig. Rini, eerst maar even een vraag aan jou. Welke niet-IT-organisatie is er nou? Of IT-achtige, hè, want een bank is uiteindelijk ook gewoon een IT-organisatie. Wat vind je nou de spannendste die je langs hebt horen komen? Die transformatie aan het maken is.
Oeh, ja, makkelijk. Daar verras je me mee.
Vijf punten voor mij.
Wat is nou die ik het spannend vind?
Ja, maar weet je, als jij er nou even over nadenkt, want het is een spannende vraag. Ik heb ook aan Jeff Sutherland gevraagd van ja, dat is allemaal leuk die IT, maar gebeurt het nou ook ergens anders? Nou, laten we even vragen wat hij zei.
Yeah, well, if you look back at the origins of Scrum, you know, when we formalized it back in 1993, actually, even before I met Ken Schwaber, we were impacted by a paper by two Japanese business school professors, and they were looking at lean manufacturing teams. And the type of work they saw, the type of cross-functional teams working closely together that they saw, reminded them of the game of rugby. And they said, we're going to call that Scrum Project Management. They're looking at lean product development in hardware at places like Honda, Toyota, 3M in the United States. And we said that's perfect because they not only describe how the teams work, but how the managers set up the teams, motivate the teams.
So it started out in manufacturing.
Started in
the basis.
Hardware, the idea.
Ah, okay. Nou, een minuut gehad om na te kunnen denken, Rini. Er komt vast wat naar boven.
Maar ik zat heel naar buiten te kijken, Glenn.
Je was totaal afgeleid.
Nou, kijk, ik denk dat er ook weer twee antwoorden op zijn. Kijk, ik denk dat het meest spannende zijn omgevingen die heel slecht tegen fouten kunnen. Omgevingen die zeggen van leren doe je door te doen. En door te ontdekken. Maar dan maak je ook wel eens foutjes in het klein of in het groot.
Dus een ziekenhuis is best spannend.
Nou, dat is precies. Daar zat ik aan te denken. Dus ik, enerzijds toevallig de laatste twee weken heb ik ze op televisie in de Tweede Kamer om het hardst horen roepen. We hadden meer wendbaar moeten zijn met coronavaccins. We hadden wendbaarder moeten zijn, et cetera, et cetera. Nou, als er nou omgevingen niet heel erg wendbaar zijn, zijn het omgevingen die uitgaan van planbaarheid, maakbaarheid en het niet maken van fouten. Dus politiek gevoelige omgevingen, daar denk ik dat het lastig is. Uiteindelijk hebben ze geen keus, want ook daar is wendbaarheid vereist. Maar die hebben het daar moeilijk mee. Persoonlijk verbaast het mij bijvoorbeeld dat als je iets heel snels uit de grond moet stampen, dat je er niet gewend bent. Daar hebben we een enorme industrie voor. En dat heet bij ons de evenementenindustrie.
Ja.
Die hele festivals, de grootste concerten.
Die zetten dorpen neer.
Die Tomorrowland, de hele ratten met dat organiseren. Dat we die dan niet, de teststraten en de vaccinatie, maar dat overlaten aan een instantie die de GGD, die al, nou ja, al moeite heeft om, laten we zeggen, te doen wat ze moeten doen, omdat daar heel erg in gesneden is. Dat is één. Tegelijkertijd zien wij in Nederland dat er een organisatie is, bijvoorbeeld in de zorg, je haalde het net aan, en dat is de Stichting Buurtzorg, die zich het afgelopen decennium hebben laten zien dat je met heel weinig bureaucratie, heel weinig overheid, maar het vanuit de bedoeling werken, en dat haalde je ook al aan voordat je naar de muziek ging, die werken vanuit de bedoelingen, vanuit het doel wat je met z'n allen hebt, dat die het voor elkaar krijgen en dan opeens een lichtend voorbeeld zijn internationaal. Die in de managementboeken als case study naar voren worden gehaald, et cetera.
Ja.
Dus ik denk dat het bijzondere is dat het niet zo is om te zeggen, nou daar en die, dat bedrijf, want uiteindelijk is het overal een film of een reis die je aangaat. Maar met name omgevingen waar men heel slecht tegen fouten kan, is het heel moeilijk. Want uiteindelijk, ja, daar gaat het wel om als je nieuwe dingen wil leren. Dat je soms af en toe op je neus valt, maar dat je eigenlijk maar één keer vaker opstaat dan dat je valt.
En hoor ik je dan ook zeggen, als de vraag is natuurlijk waar dat überhaupt nog is, maar stel je voor dat je werk en je business voorspelbaar en planbaar is. Hè? Je weet eigenlijk wat er aankomt. Dan hoef je eigenlijk niet heel erg ingewikkeld te doen. Dan hoef je niet je hele omslag te maken. Blijf dan
behalve als je dat weer gaat veranderen. dan komt die ook via de achterdeur alsnog binnen. Maar als jij een volledig voorspelbaar, planbaar proces hebt, et cetera, zou ik je aanraden om het weg te automatiseren of weg te robotiseren, et cetera. Maar als je dat niet doet, dan valt het wel mee. Maar als je dat wel gaat robotiseren, automatiseren of veranderen, nou ja, dan komt die onvoorspelbaarheid weer binnen. En dan is het toch weer ontdekken en leren door doen.
Ja, nou hoorde ik ook wat inside verhalen van ING. Die zeiden van, nou weet je, we hadden een heel plan uitbedacht. Squads en nou tribes en weet ik veel wat allemaal. Daar zie je toch langzaamaan toch ook weer de managers een beetje terugkomen. Omdat ze toch ook dat wel, dat leiderschap een beetje misten. Harm, wat voor traditionele dingen, waar natuurlijk misschien helemaal niks mis mee was, hebben jullie toch weer een beetje teruggehaald bij bol.com?
Ja, we hebben de managers er nooit uitgedaan. Dus we hebben, ik denk voor bol.com, misschien anders dan bij sommige andere grote bedrijven, was dat bij ons zo'n overgang naar agile werken ging niet samen met een reorganisatie waarbij we ook bijvoorbeeld kleiner moesten worden. Want gewoon was hard aan het groeien. Dus we hoefden niet per se te resulteren in minder mensen. Dus wij zijn vooral uitgegaan van de wendbaarheid. Dus eigenlijk als je complex werk doet, dat je dus sneller toetst aan de realiteit. En dus dat we daarmee effectiever worden. Wij willen graag goede mensen binnenhalen. Dus we willen ook dat werken bij bol.com tof is. En ik denk dat ook als je werk voorspelbaar is, als je op een goede manier in kleine teams agile werkt, is het ook echt gewoon leuker om je werk met te doen met verschillende disciplines in één team bijvoorbeeld. Nou ja, en dat als je talent wil blijven aantrekken, is dat wel belangrijk.
Ja.
Dus wij hebben de managers gelaten en we zijn wel goed gaan kijken naar wat is nou de rol dan van leiderschap in een agile setting. Dus wat moet je doen aan leiderschapsontwikkeling als je dat goed wil laten samengaan?
Maar geef daar eens antwoord op.
Nou, het gaat bijvoorbeeld heel erg over het leiden van de context van een team. Dus vooral niet te veel het werk van het team proberen te doen. Of vooral heel erg bezig zijn met hoe kan ik nou een ontzettend goede context creëren waar het team echt in kan excelleren. En dat betekent wel echt een shift voor leiders. Het betekent dat je minder in het team bezig bent en eigenlijk meer om het team heen.
Ja, Rini heeft zijn boeken, een deel van zijn boeken meegenomen, maar zit al met een van zijn boeken omhoog, De Bijenherder. Rini, waarom steek je dat boek omhoog?
Nou, omdat ik ook bij Harm langs geweest ben en we hebben bij bol.com daar het een en ander mee gedaan. En het managen van de context of het leidinggeven van de context, zoals Harm dat zo mooi omschrijft. Ja, ik vind dat altijd vergelijkbaar met hoe een imker leiding geeft aan zijn bijen.
Ja.
Een imker zegt niet tegen bijen hoe laat ze moeten beginnen, hoe ze moeten vliegen, et cetera.
Ik visualiseer dat al gelijk. Dat je als imker staat, zou jij nu bij die bloem?
Ja, precies.
Ja, nee, dat lijkt me
of bij die van die bijenkorf met je stopwatch. Je zegt, hey, we hebben een lean-programma gedaan. Je bent 2 seconden te laat of zo.
Ja, nee. je hebt omgevlogen.
Ja, nee. En toch weet een imker heel goed dat als hij een goede omgeving creëert, die veilig is, die productief is, waarbij de bijen dicht bij de bloesem staan, et cetera, dat hij heel veel invloed heeft op de productie. En ik denk dat dat de essentie is. Dat je leert kijken en zegt, waar ben ik nou van? Nou, ik ben van het maken van een succesomgeving. En als ik een succesomgeving creëer, dan heb ik mijn werk goed gedaan. En als het dan misgaat, hoef je ook alleen jezelf de schuld te geven. Want klaarblijkelijk heb je dan geen succesomgeving gecreëerd.
Ja, ja.
Dus kan je toch weer met jezelf bezig zijn.
Is dat dan iets wat misschien mist als je naar Scrum kijkt? Hè? Daar heb je natuurlijk de product owner die eigenlijk aangeeft van wat zou ik fijn vinden wat er gebeurt. Die een beetje de rol van de klant speelt. Je hebt de Scrum Master die voor het team zorgt. Die zegt tegen het team, joh, wat heb je nodig? Doet die manager of die leider, zorgt die voor de omgeving?
Ja, maar dan zit je Scrum heel mechanistisch neer. Hè? En uiteindelijk als je kortcyclischer wil werken en meer samen wil werken, is het wel handig dat je daar een soort receptje voor hebt om dat te doen. Hè? En zo kan je Scrum prima neerzetten. Maar dat is maar een radartje in het geheel. En natuurlijk, een leider is belangrijk, maar leiders, sommige Scrum Masters zijn leiders. Andere product owners, maar soms is het de CEO. En je refereerde net naar ING. Kijk, ING is een hele grote organisatie. Die ook afkomstig is voor een deel, als je kijkt naar de Postbank, vanuit een traditionele bureaucratische overheidsachteromgeving. En als je dan 10 managementlagen of 8 of hebt, dan is het helemaal in het begin niet zo raar om dan te roepen, goh, misschien hebben wij wel veel te veel managementlagen.
Nee.
En dat iemand dan zegt, oh, we gaan de managers eruit, of agile gaat over geen leiders, geen managers. Ik snap dat wel als interventie, maar uiteindelijk denk ik dat een organisatie en wij mensen gewoon heel prima gedijen met mensen die de leiding nemen. En daar is helemaal niks mis mee.
Ja. Ja, je zegt even tussen neus en lippen door. Hè. Scrum is een tool eigenlijk, hoor ik jou zeggen. Het is een manier en die moet je vooral gebruiken als het bij je past.
En ook bij de situatie of de fase waarin je als onderneming of organisatie zit.
Ja. Harm, hoe pakken jullie dat aan? Hè? Want de manier waarop je werkt verandert natuurlijk continu. Heb je een soort beeld waar je naartoe gaat? Of is de ontwikkeling van de organisatie zelf ook een agile proces?
Ja, dat laatste is zeker waar. Want ik denk dat voor al het werk dat hoog complex is, geldt dat het moeilijk voorspelbaar is. En dat je dus ook veel aandacht en tijd moet steken in het ontdekken van wat wel en niet werkt. En het goed organiseren van een bedrijf als Bol.com, wat in een heel dynamische setting zit, snel aan het groeien is. Dat is misschien wel bijna net zo ingewikkeld als een ingewikkeld stuk software bouwen of een nieuw distributiecentrum. Dus ook daar kun je niet echt goed vooraf het totaalplan maken. Dus wat wij doen is zorgen dat we in ieder geval een paar teams hebben die hiermee bezig zijn. Dus dat je de transitie die je maakt naar het agile werken. Dat zijn we ooit eens begonnen als een project of een programma. En toen dachten we dat we dat dan na een tijdje wel af zouden hebben. En gaandeweg hebben we ontdekt dat eigenlijk een transformatieprogramma is wat vervolgens nooit af is. En daar zijn we toch blijvend voor gaan organiseren. En zorgen dat je continu die aanpassingen kan blijven maken. En dat je daar dus ook wel de hulp voor organiseert in je bedrijf.
Ja, Rini, dat het voelt als een soort drijfzand. Het voelt een soort barbapapa. Het verandert elke keer. Het kan me ook voorstellen dat het een beetje. Dat het voor onzekerheid zorgt. Van ja, wat vandaag is weer morgen een ander. Dat vinden mensen ook weer niet fijn.
Nee, maar het leven is onzeker, Glenn.
Ja, maar ik wil dat niet weten, Rini.
Ja. Dan wil ik je ook best helpen om de dingen die wel zeker zijn zo goed mogelijk te doen, Glenn.
Daarom hebben we verzekeringen, pensioenen, weet je, gaan we trouwen. Omdat we het zekerheid willen, toch?
Ja, maar dat mag. Je mag dat wel willen, maar daarom is het er niet. Niets is zeker. En uiteindelijk de dingen die dichtbij zijn zeker. Ik kan best aardig voorspellen hoe laat ik vandaag thuis ben. Maar het is voor mij onmogelijk om te voorspellen hoe laat ik over 3 maanden thuis ben. En dan kan ik wel net doen of ik dat wel weet. Maar dat is gewoon niet zo. Nee. En ik denk dat daar toch de essentie zit. Dat je leert accepteren dat je dingen niet onder controle hebt. En dat je daarbinnen wel voorspelbare dingen neer kunt zetten. Maar dat het soms lukt en soms ook niet. En dat het prima is.
Ja. Ja, en het is maar mijn aanname, maar Harm, volgens mij hebben mensen het best wel naar hun zin bij jullie, toch?
Nee, dat gaat prima. En we zien ook dat we in de onderdelen van het bedrijf waarin we hier meer aandacht aan hebben gegeven, daar zien we ook de tevredenheidscijfers ook stijgen. We hebben bedrijfsonderdelen gehad waar we wat langer traditioneel georganiseerd hebben. En daar zagen we op een gegeven moment ook dat in verhouding met andere afdelingen dat toch meer mensen het bedrijf verlieten. Dan zijn we toch ons programma ook door gaan trekken daar. En zagen we echt wel positief effect van.
Ja.
Dus ik denk dat het echt het verschil maakt. Ik ben het ook wel eens met Rini. De dingen die je helder kan maken, omdat ze wat minder dynamisch zijn, dat helpt ook wel echt om die dingen dan ook gewoon duidelijk te maken. Dus dat niet alles hoeft drijfzand of barbapapa te zijn natuurlijk.
Ja, Rini?
Ja, wat mij altijd opvalt in de praktijk, dat we hebben het vaak over, we praten over een foto. En dan kijken we naar de organisatie, dan zo'n foto neer en dan implementeren we dat. Of die blauwdruk, et cetera. En dat is prima op de korte termijn. Maar we zijn met z'n allen niet bezig met het perfect maken van een foto. We zijn bezig met een film. Dus maak je nou als leidinggevende in de organisatie niet druk over die foto. Dat doen die mensen wel die ermee bezig zijn. Die in die projecten voor die klanten bezig zijn. Maar focus jij je nou gewoon op de volgende scène van de film. En ik weet je nou, na die scène in die film komt er weer een nieuwe scène in die film. En als je er zo naar leert kijken, dan kun je op de korte termijn bezig zijn met voorspelbaarheid en dingen maakbaar en planbaar opleveren. Maar op de langere termijn juist die veranderingen en die dynamiek omarmen.
Ja. Mooi. We gaan zo eerst even naar onze columnist Sven Romkes, die ik al een hele tijd niet heb gesproken. Dus ik ben benieuwd hoe het met hem is. En jullie natuurlijk ook. En daarna gaan we in de toekomst kijken. Wat betekent het eigenlijk? Dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Ja, het is een tijdje geleden. Sterker nog, het is vorig jaar. Dat klinkt heel ver weg, maar dat valt eigenlijk ook wel weer mee. Sven Romkes is onze columnist. Strijder voor inclusie in Nederland. En natuurlijk ook werkzaam bij een onwijze agile bank, ABN AMRO. Heer Romkes, hoe is het met u?
Heel erg goed.
Ja?
Ja.
Nou, dat is mooi. Daar hebben we het daar ook weer over gehad. Ik ben heel benieuwd naar je. column.
Jazeker. Nou, de column van vandaag heet Confrontatie. Want we zitten natuurlijk midden in een lockdown. En dat is een behoorlijke confrontatie met jezelf. Want je zoekt eigenlijk naar een doel. Wat wil je doen? Je zoekt een beetje je purpose. En er zijn van allerlei dingen die je zou kunnen doen. Je zou bijvoorbeeld kunnen gaan breien. Je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen om de zolder op te ruimen. Aan yoga te doen. Uitgebreid een culinaire kok leren worden. Je zou eigenlijk van alles kunnen doen. Maar we doen het niet. Dat is een beetje de confrontatie van de lockdown. En de lockdown zorgt ook voor het... Sorry?
De lockdown zorgt er ook voor dat je mobiel ineens viel, of niet?
Ja, dat klopt.
Heb je hem weer, Sven?
Dat is spast, hè?
Ja, nee, ja, dat krijg je als je een spaste columnist.
De lockdown zorgt ook voor een andere confrontatie. En die confrontatie zien we nu op televisie en zo. En dat mensen zo zat zijn van de lockdown en met name de avondklok. Dat ze massaal afreizen naar een bepaalde plaats of een streek. En dan dingen in de fik steken of winkels plunderen. Of allemaal dingen die je zou kunnen doen om je eigen confrontatie uit de weg te gaan. Ik vind overigens dat bij al die, nou ja, uitwassen noem ik het maar even, dat de diversiteit wel heel erg ontbreekt. Je ziet toch te weinig vrouwen, terwijl bij een gemiddelde opruiming in de winkel, als die weer open zijn, nou, dan zie je toch dat mensen best wel kunnen plunderen en hamsteren, maar je ziet ze amper terug in het straatbeeld. En ik mis ook heel erg de statushouders en de gehandicapten. Met name die gehandicapten. Hoe mooi zou het zijn als we gewoon brandstichtende, rumoermakende, de lockdown verdrijvende mensen krijgen in elektrische rolstoelen. Of mensen die met hun blinde stok gewoon een winkel binnen proberen te dringen. De eenzaamheid onder gehandicapten tijdens corona is enorm. En dit zou natuurlijk een enorme stap in de goede richting zijn. Maar los van al die mensen die net een stapje te ver gaan om de confrontatie met zichzelf uit de weg te gaan, pleit ik vooral voor de stoute mensen. Ik werd laatst gebeld door een vriend die heel erg trots was, ik zal niet zeggen welke vriend, dat hij om 9:05 van heel dichtbij terug naar huis was gefietst. En bij elk geluidje van een auto of van iets anders achter een boom was gaan zitten. Om maar te kijken of hij niet gezien zou worden door welke controle dan ook. Om de boete van de avondklok te vermijden. Hij kwam binnen om 9:06. Nou, wat een avontuur. Wat ik ook fijn vind zijn de mensen die een beetje stout zijn, maar op een goede manier die massaal de asielen leegkopen. Zodat ze een hond hebben om naar buiten te kunnen. En goed nieuws voor al die katten die we nog in het asiel hebben zitten. Het kabinet heeft officieel naar buiten gebracht dat je ook een kat aan de lijn mag hebben. En dat je toch 's avonds buiten de avondklok in de lockdown naar buiten mag. Ja, hoe mooi is dat? Ik ben benieuwd hoe ver dat dan gaat. Zouden er ook andere dieren worden vrijgesteld? Dat je met een gans mag lopen of met een olifant of met een geit of met alleen maar een riem. Of met een ander mens aan die riem. Weet je, de mogelijkheden zijn eindeloos. Zelf ben ik dit weekend ongelooflijk de confrontatie met mezelf aangegaan. Ik heb een cursus gedaan waarbij ik geconfronteerd werd met alles wie ik ben, waar ik voor sta, waar ik aan denk, hoe ik met dingen omga. Een enorme confrontatie met jezelf. En na 3 dagen was ik weer onderweg naar huis. En er was een beetje ijzel, maar dat ging nog allemaal goed. En ik was vlak bij huis. En toen was er een vrachtwagen met de naam Zwenkel, die zijn naam eer aandeed en heel erg ging zwenken toen hij de binnenbocht probeerde te nemen, waardoor ik bijna op het allerlaatste stukje naar huis nog een goede confrontatie aan zou gaan. Maar uiteindelijk liep het allemaal gewoon heel erg goed af. Zelf confronteer ik na 3 dagen, zometeen over 10 minuten, mijn vriendin weer met mij. En ik denk dat ze lang heeft gewacht op die confrontatie, want het wordt nodig tijd om even bij te knuffelen. En daarna denk ik dat ik de zolder ga opruimen met haar. Of yoga, of breien, of rummy cup, of wat ik dan ook maar verzin. En ik moet even kijken waar het riempje van de kat ligt.
Ja, en dus geen bakstenen gooien, Sven. Want ja, je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om zelf de straat op te gaan. Ik zou dat wel een mooi beeld vinden.
Ja, en iedereen denkt het ook. Ja, het is
zwarte
dat ik
wat
ze doen het steeds. Maar ik raad het mensen echt aan. De gehandicapten wel. Die worden, dat kan wel, volgens mij. Ja,
nou, moet je hierbij zeggen dat dit satirisch bedoeld is. Want opruiing is tegenwoordig behoorlijk strafbaar. Dus pas maar op.
Ja, ja, zeker. Ja. Dit is heel goed dat je dit even zegt.
Ja, dit is nou satire. Ik ga een jingle maken en dit is satire jingle om aan te kondigen.
Dat lijkt me heel goed.
Sven, dankjewel jongen. Moet je snel weer eens een keer in de studio zien als het mag.
Helemaal goed. Buiten de lockdown kom ik graag naar je toe.
Alrighty. Ja, dames en heren, wij praten zo verder in het laatste blokje met Rini van Soningen en Harm Jans van bol.com. En die hoor je straks.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
We praten over agile, dat doen we met Rini van Soningen en Harm Jans. Harm Jans van bol.com, Rini van ProAwareness en nog allerlei andere dingen.
Want TU Delft.
TU Delft is natuurlijk een enorm. En boekenschrijver enzovoort. Dat is allemaal te veel. We hebben geen tijd voor. We moeten door. We moeten inhoud leveren.
Precies, snel.
Rini, het gevoel bekruipt mij. Laat ik je meenemen in mijn hersenspinsel. Ik heb dat mooie boek Scrum gelezen. Ik dacht dat ik het snapte. Nu praat ik met jou en met Harm. En nu ben ik ben een beetje het gevoel van dat ik het snap en dat ik ergens opsta kwijt. Dus ja, als we nou naar agile organiseren of wendbaar organiseren kijken en we kijken naar de toekomst, wat kunnen we dan nog vastpakken? En want Harm die zei ook van ja, we zijn eigenlijk continu bezig om dingen uit te proberen te veranderen. Het is een proces. Jij zegt het is geen foto, het is een film.
Ja. Nou, het gevoel dat je omschrijft is heel goed. Dat is een beetje, als je in het begin leert schaken, dan heb je het eerste boekje om te leren schaken. Dat is heel makkelijk. Dan heb je de spelregeltjes, et cetera. Dan denk je, goh, dat is allemaal fantastisch. En hoe meer je die kent, hoe beter je denkt, goh, dat schaken is eigenlijk best simpel. En hoe meer je het dan gaat doen, kom je erachter dat het helemaal niet simpel is en heel erg ingewikkeld. En ik denk dat je dat wendbaar organiseren in organisaties eigenlijk precies hetzelfde kunt zien. In het begin lijkt het simpel. Dan heb je Scrum en heb je regeltjes. En denk je, als we dat dan doen, dan zijn we er.
Ja.
En als je dat dan begint te doen, dan kom je erachter hoe verschrikkelijk ingewikkeld en moeilijk en lastig het eigenlijk stiekem is.
Ja, maar nou zijn er organisaties die vragen jou om te helpen. Die vragen jouw collega's om te helpen. En die ga je dan helpen. En dan, als dit je verhaal is, dan omarmen ze je niet, denk ik.
Nou ja, dus soms moet je moet ook niet altijd alles in het vooruit vertellen. Hè? Bedoel maar, vertel jij je kinderen hoe lastig en ingewikkeld het leven is? Of denk je van, nou ja, ik help je nu met leren fietsen. Daarna met zelf je huiswerk maken, je kamer opruimen. En dan komt er vanzelf een moment waarbij jij erachter komt hoe het werkelijk in elkaar zit.
Ik vertel ze vooral, het komt wel goed, joh.
Ja, nou, dat is met dit ook niet anders, weet je wel. Maar ik denk dat uiteindelijk, er zitten een aantal principes in. Een aantal werkprincipes. En die pas je stiekem veelal in je leven sowieso al toe.
Nou, zullen we die even doen? Ja. Dan gaan we een beetje. Ik ga niet om en om doen, want dat is een beetje klassikaal. Maar ik ga er ook wel een paar aan. Dus niet allemaal weggemaaien. Maar ik ga Harm er ook een paar vragen. Harm, okay. Dus dan kan je vast nadenken. Ja. Maar Rini, jij mag beginnen.
Nou, ik denk principes. Dat er een paar zijn. En één is van de bedoeling. Waar wil je heen? Dus wat is het doel? Waar ligt succes?
Ja.
En een andere is in korte cycli daar proberen te komen. Dus kort cyclisch resultaat opleveren.
Ja.
Veel contact. De mensen die het werk doen, veel contacten met elkaar laten hebben.
Pauze. Rini, pauze.
Dat kan ik niet.
Harm. Dus we hebben de bedoeling, kort cyclisch, veel contact met elkaar. Welke wil je eraan toevoegen? Wat zijn de principes waarvan je zegt, nou weet je, die moeten, daar zijn we achter gekomen, dat werkt.
Nou, een van de principes die wij aanhouden is dat onze teams altijd verantwoordelijk zijn voor de oplossing, dus voor het hoe. Dus het kan best zijn dat er vanuit de leiderschap geprioriteerd wordt bijvoorbeeld. En dat we duidelijk zijn en dat we inspireren op het waarom. Maar het zijn uiteindelijk altijd de teams die de lastige problemen voor onze klanten oplossen. Die verantwoordelijkheid die moet ook echt op dat niveau belegd worden. Ja. We willen niet te veel management laten nadenken over het hoe.
Is dat een andere? De klant dichtbij?
Nou ja, dus het ordenen. Ordenen op waarde. Dat is degene die bijvoorbeeld ook nog gemist had.
Maar die moet je even uitleggen. Ordenen op waarde.
Nou, dat maximaal resultaat tegen minimale inspanning eerst.
Oké, ja. Dus de dingen doen die ertoe doen.
Ja,
en dus de dingen die er minder toe doen. Die,
precies, prioriteren.
Die mogen best wachten.
En mensen die het werk doen zelf uit laten zoeken. Dat is wat Harm ook zegt. En dan het hoe dus mogen ontdekken.
Ja. En pauze. Ja, Harm.
Ja, en de verschillende disciplines bij elkaar brengen. Dus voor ons, of we nou in een software setting zitten of in commerciële operatie, voor ons echt belangrijk dat we uit silo's wegblijven en dat we de verschillende disciplines echt samenwerken.
Ja, en hoe zorg je er dan voor dat ze dan wel weer van elkaar leren? Want ik vind het wel fantastisch om met een presentator te praten over het vak en dan te horen hoe zij of hij iets aanpakt. Dus hoe zorg je daar dan weer voor? Want weet je, ook multidisciplinaire teams hebben zo hun nadeel.
Ja, zeker. Als je ziet bij ons, als we, zeker als we op een gegeven moment voldoende mensen kunnen hebben ook, dan wordt het vaak toch een soort agile matrix. Dus dan heb je multidisciplinaire teams en dan ontstaan er ook nog vakgroepen. Het begint vaak een beetje iets te veel hobbyachtig en dan bedenken wij, dan moeten we toch ook iemand weer op organiseren die dat verder professionaliseert. En dan doe je allebei.
Oké. Dus de bedoeling, kort cyclisch, het hoe, is het team voor verantwoordelijk? Prioriteren op de waarde.
Ordenen. Vakmanschap ontwikkeling.
Multidisciplinaire teams. Ja. Missen we er nog een, Rini?
Ik denk dat je de belangrijkste wel...
De inhoudsopgave van jouw nieuwe boek.
Vertrouwen.
Rini, je bent het een keer niet eens met elkaar.
Nou, het is wel goed. Alleen ik denk dat je vooral vertrouwen krijgt door te leveren en te ontdekken door te doen. Om in te starten mag het wel. Maar laat me zeggen, de ronde termen binnen Agile. Laat me zeggen, vertrouwen, samen. Ik ben daar altijd een beetje terughoudend mee.
Ja.
Omdat ik dat...
Tegen Delft, hè?
Ja, dat denk dat is de techneut in mij, weet je wel.
Ja, waarom vertrouwen, Harm?
Nou, voor ons is toch wel de basis ook... zeker als je toch leiders houdt. Dus als je niet al je managers op straat zet. Dan begint veel van de verandering die je maakt, begint toch ook al in dat eigenlijk in de plek van de organisatie waar de macht ligt, als het ware, die het tot dan toe veel voor het zeggen hebben. Ja, dat die toch echt wel gaan vertrouwen in de mensen in de teams. En die eerste stap, die ligt echt bij de leiders.
Daar ga ik wel in mee, hoor.
Ja.
Psychologische veiligheid is de term die we veel horen tegenwoordig.
Ja,
en dat is natuurlijk wel dat je in dat vertrouwt, net als een imker, dat de bijen hun werk gaan doen. Dat soort vertrouwen natuurlijk wel.
Ja. Jullie sommen nu samen met elkaar even wat principes op. Hè. Dat klinkt dan weer heel hard. Maar ook dit is agile. Over een half jaar is het net weer anders. Maar dat maakt niet zoveel uit. Staat dit ergens, Rini? Geef je nou net de inhoudsopgave van een van je boeken? Of is dit de inhoudsopgave van het volgende boek?
Nou, ik denk dat als je gewoon gaat kijken. Je begon het Scrum en dan weet ik het niet meer. Maar als je pak het boek Scrum van Jeff Sutherland er maar bij. En je zult gewoon deze principes in zijn levensverhaal en in zijn boek terugvinden.
Ja.
Dus in die zin is er niks nieuws meer aan. Niks nieuws onder de zon. Daar heb je het al over gehad. Alleen dingen als labels als Scrum, labels als Agile, die zijn gewoon. Ja, daar zit een houdbaarheidsdatum op. Dus wat betreft net de supermarkt. En ja, dan ga je toch andere labels krijgen naar de toekomst. Die misschien in principe op basis van dezelfde ideeën gestoeld zijn, maar die dan net even wat anders klinken.
Ja. Ja, het grappige is dat... Nou ja, misschien moeten we daar nog maar eens een keer een aflevering aan besteden. Dat die dingen waarvan we weten dat ze werken, die je niet beet kan pakken. Hè? Zoals de bedoeling, die is belangrijk. Hè? Dat je met elkaar snapt wat je aan het doen bent. Ja, nogal wie dus, denkt iedereen. Maar ga maar eens kijken op hoeveel plekken het geregeld is. Hè?
Ja.
Dat valt dan weer heel erg tegen.
Ja, ik vraag vaak aan teams, wat is jullie definitie van succes? Of ik vraag aan een CEO, wat is de definitie van succes? En in meer dan de helft van de gevallen weten ze het niet. Nou, dan ga je vervolgens zie je dat teams ermee in de gang gaan. En dan denken ze dat de definitie van succes de oplossing is voor de problemen.
Ja.
Maar natuurlijk is dat niet de oplossing.
Nee.
Maar dat is weer zo'n instrumentje om die bedoeling concreet te maken en in je hart te sluiten.
Ja. Heer, ik dank jullie zeer. Ik vond het een zeer onderhoudend gesprek. Harm, dank je wel op afstand voor je mooie bijdrage en het verhaal uit de praktijk. Rini, bijzonder leuk je weer te zien.
Graag gedaan. Was leuk iets zijn,
ja, toch?
Altijd.
Ja, het duurde te lang alleen sinds de vorige keer volgens mij. Maar
ik ben stiekem bij de lancering van je boekje nog in, in de live uitzending. Online was ik aanwezig.
Ja,
dus voor mij voelt het niet zo lang geleden.
Nee, dat is dan wel mooi hoe dat dan werkt. Dank jullie beiden zeer. Volgende aflevering van People Power gaan we het hebben over... Is een keer hebben over. Dat is wel leuk, want het is een onderwerp wat heel vaak langskomt, maar niet bij ons. Hoe het met fysiek eigenlijk met je is en welke rol je daarin speelt als werkgever. Dat hoor je de volgende keer bij People Power. Wil je meer luisteren? Dat kan natuurlijk, want dit was aflevering 383, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus je hebt nog even wat te luisteren op peoplepower.radio. Dankjewel.
People Power. Over de kracht van mensen in organisaties.